Als het stil mag worden, dat zou fijn zijn. Ja, geweldig, dank u wel. We hebben nog een vol programma, dus we willen het laatste kwartiertje voor de pauze toch ook nog even benutten. Voor de informatiebijeenkomst 1 jaar werken met kernteams en loket. Het is een informatiebijeenkomst, dus vooral bedoeld om u te informeren en om elkaar te bevragen, als ik het zo mag inleiden. We hebben geen insprekers en de portefeuillehouder heeft gevraagd om een hele korte inleiding te doen. Dus het woord is aan u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is vandaag Nationale Complimentendag. Dus fijn dat u er allemaal bent, met zoveel. Laat ik daar dan maar even mee beginnen. Op verzoek, omdat er in het iets anders de agenda staat dan wij het gaan doen. We gaan straks beginnen met de evaluatie van de kernteams en de klanttevredenheid. Daarna bekendheid kernteams en tot slot de monitoring sociaal domein. Een belangrijk onderwerp. Evaluatie, een jaar kernteams. Ik blijf het herhalen en zelfs een wethouder die het niet fijn vindt, maar het is een momentopname en we zijn met de kernteams heel erg in ontwikkeling. Er komt dus gewoon nog een jaar van doorontwikkeling aan. We hebben ontzettend geïnvesteerd het afgelopen jaar in de kernteams, de wijze van werken, de mensen, de bezetting en onze werkwijze in het totaal. En dat heeft ook vruchten geleverd, maar we zijn er dus ook nog niet. Daar zijn we heel erg ons van bewust. We hebben geïnvesteerd in de bekendheid, op alle mogelijke manieren op markten gestaan, folders uitgedeeld, regelmatig in de krant gestaan om te zorgen dat iedereen de bekendheid ook kent. En dat is natuurlijk ook belangrijk, maar we moeten er ook rekening mee houden. Het is belangrijk dat je het kernteam weet te vinden als je het nodig hebt. De toegang, heel belangrijk natuurlijk, het kernteam als toegang ook heel erg ingeïnvesteerd. En dan kom ik bij die ontwikkeling. We zien een heleboel dingen die gebeurd zijn dit jaar. Je ziet ook nog steeds ontwikkelingen, daarom zeg ik ook, we zijn er nog niet. We zijn met 8 kernteams op dit moment. Maar je ziet bijvoorbeeld in Elst een ontwikkeling dat we daar zo naar 1 locatie toe groeien. Ik zie ook in de toekomst daar nog wel wat verschuivingen in. Omdat het ook gewoon heel praktisch moet zijn. Komen mensen, weten het te vinden, we kunnen ook naar u toe komen, enzovoort. We gaan meer investeren in de komende tijd in de kernteams als het gaat om de nulde en eerste lijns zorg. Preventie is en blijft natuurlijk heel belangrijk. Daar kunnen we nog heel veel in winnen. Het gaat er natuurlijk ook om dat mensen die naar ons toe komen met zorgen 1 keer hun verhaal hoeven te vertellen. En dat je dat verhaal, als je het 1 keer vertelt, daarna de juiste hulp krijgt en de juiste indicering. Tot zover, ik heb heel veel keren gezegd, het staat meer dan nu, maar het staat bij 1 januari 2017. We zijn er dus niet, we zijn een end op weg. En vandaar deze presentaties. En dan geef ik het woord aan Matthijs.
Dankjewel. Allereerst bedankt dat u ons heeft uitgenodigd om vanavond wat over de evaluatie van de kernteams te komen vertellen. Mijn naam is Matthijs van Doren en met een aantal collega's hebben we de afgelopen maanden de evaluatie vormgegeven. We gaan in een soort van estafettevorm vanavond de evaluatie met u bespreken. Voor de pauze, want over ongeveer 10 à 15 minuten hebben we even een moment pauze, zal ik de hoofdstukken 2, 3 en 5 van 1 jaar kernteams met u doornemen. Na de pauze komen dan mijn collega's Gerbrand en Oscar voor de opbrengsten en de klanttevredenheid aan de beurt. Mijn verzoek is om op dat moment, dus na punt 3, het eerste vragenmoment te doen. Dus als u vragen heeft, of u ze dan even wilt opsparen. Maaike Wening gaat dan onderwerp 4 doen en we sluiten de avond af met een monitor van het sociaal domein. Hoofdstuk 2, dat gaat over de kengetallen van de kernteams. Daar hebben we in juli al een presentatie voor u voor verzorgd. En we sloten die presentatie toen af met de vraag, hoe gaat het verder met de ontwikkeling van het aantal vragen? We zagen dat het in januari behoorlijk hoog was begonnen, dat het toen een paar maanden naar beneden ging. En dan is natuurlijk de vraag, zet die ontwikkeling door? Nou, we hebben eigenlijk meteen daarna gezien dat het aantal vragen dat aan het kernteam gesteld werd weer toe ging nemen. En vanaf juni is die stijging heeft doorgezet, totdat we in november 77 vragen hadden. Dat was de maand met het hoogste aantal vragen. En zo zijn we uiteindelijk op 639 individuele en unieke vragen van inwoners aan het kernteam uitgekomen. En dat betekent dat op iedere 73 inwoner 1 iemand een vraag aan het kernteam heeft gesteld. Natuurlijk is dat relevant. gaan kernen ook, zitten daar verschillen in? Zijn er kernen waar mensen het kernteam beter weten te vinden of niet? Dat hebben we voor u uitgezocht. Er zitten weinig verschillen in. Er zijn twee kleine afwijkingen, dat zijn heel kleine kernen. Maar dat heeft ermee te maken dat de registratie in de eerste maanden nog wat anders was. Dus twee belangrijke conclusies. Inwoners lijken het kernteam steeds beter te vinden. En per kern zit er weinig verschil tussen. Vervolgens hebben we bekeken, net zoals we dat in juli hebben gedaan, wat voor soort vragen inwoners nou stellen. En dat hebben we aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix gedaan. Dat is het instrument wat wordt gebruikt om de vraag goed te kunnen verhelderen van inwoners. En opnieuw komt eruit dat de leefgebieden meedoen en maatschappelijke participatie en huishouden en eigen verzorging het meest voorkomend zijn. Opnieuw ook justitie en verslaving helemaal onderaan. En dat is eigenlijk ook wel in lijn met wat we hadden verwacht. De kernteams houden zich met name met de vragen van inwoners, komen dan met name daarover binnen, omdat dat ook met de doelstellingen van het kernteam te maken heeft. En de echt zware problematiek, die passen dan toch minder bij. Het vijfde hoofdstuk, ik maak even een klein sprongetje, gaat over hoe de kernteamleden zelf aan hebben gekeken tegen 2015. Wat we hebben gedaan is de kernteamleden een aantal stellingen voorgelegd over hoe zij terugkijken, welke ervaringen zij hebben gehad. En vervolgens zijn we met hen in discussie gegaan over over de uitkomsten daarvan. Het is te veel informatie om dat u allemaal te gaan benoemen. Maar belangrijk is in ieder geval dat de werkwijze die in januari nog helemaal in de stijger stond, zich ontzettend heeft ontwikkeld het afgelopen jaar. Wat wij zien, en dat is denk ik ook een geruststelling, is dat het loket waar inwoners terecht kunnen voor een beschikking en het kernteam waar inwoners met de wat meer laagdrempelige vragen terecht kunnen, elkaar heel goed zijn gaan vinden. En dat er ook allerlei werkvormen zijn ontwikkeld om te voorkomen dat mensen meerdere keren hun verhaal moeten doen. Van die werkvormen kan ik u wel iets vertellen. Dat gaat bijvoorbeeld over als een inwoner zich meldt bij de meldingenpoort. Dat is eventjes een technische term, maar een inwoner die komt daar dan. Dat kan dan bij het loket zijn. Dan zit er toch iemand van het kernteam bij om te beoordelen of die vraag nou bij het kernteam of bij het loket thuis hoort. Wie daar dus het beste mee om kan gaan. En zo voorkom je ook dat iemand op de verkeerde plek terechtkomt of dat iemand een verhaal twee keer moet vertellen. Gezamenlijke huisbezoeken is een werkvorm die steeds vaker wordt gebruikt. En kernteamleden kunnen ook in de voorfase, voordat iemand een beschikking aanvraagt, voorwerk doen. Zodat je je verhaal dan niet twee keer hoeft te vertellen. En die werkvormen, die werken. Een belangrijk punt is dat we in juli hebben gevraagd, wat vindt u er nou van, kernteamleden, dat u geen officiële indicatiestelling mag doen? Ja, je kunt ook zeggen, geen beschikking mag afgeven. Nou, de kernteamleden gaven toe, nou, dat vinden we eigenlijk goed, dat wij die bevoegdheden niet hebben. En we hebben dat nog een keertje gevraagd. En opnieuw is dezelfde uitkomst, dat zij het een meerwaarde vinden, dat ze een andere functie hebben dan het loket en zo dus ook aanvullend op elkaar zijn. Over de opbrengsten gaan we dadelijk nog wat vertellen, want dan proberen we die ook te kwantificeren naar de geldkant. Toch hebben we ook gevraagd, wat zijn volgens jullie kernteamleden nou jullie opbrengsten? Wat voegen jullie toe? Nou, een heel belangrijk punt wat ik er even wil uitlichten is het idee van zelfredzaamheid. Iedereen heeft het er al een aantal jaar over. En toch is het nog niet zo vanzelfsprekend dat je zelfredzaamheid gaat stimuleren bij inwoners. En we komen uit een situatie waarin mensen vaak hulpverlening kregen. Soms was dat ook terecht. Nou, wat de kernteamleden doen is kijken, wat kan een inwoner zelf, wat kan de sociale omgeving daaromheen, hoe kan ik iemand daarop aanspreken? En een heel belangrijke opbrengst is dus dat die werkwijze steeds normaler is geworden en dat het inwoners ook helpt om op een andere manier tegen hun probleem aan te kijken en misschien ook op een wat laagdrempelige manier daar iets mee te doen. Nou, als je die lijn doortrekt, dan durven de kernteamleden ook wel een hele bouwstelling aan. Zonder onze inzet zou het aantal individuele voorzieningen hoger zijn geweest dan die nu is. Nou, zie dat maar eens te kwantificeren, dat is niet zo makkelijk. Toch denken ze dat van die 639 casussen die zijn binnengekomen, er heel wat casussen zijn, waarbij je dus voorkomt dat iemand een zwaardere voorziening moet inzetten. En de effectencalculator kan daar dadelijk nog wat meer inzicht in geven, dus daar wil ik het ook even bij laten. Eén puntje kritiek. De bedoeling was in 2015 om ook nieuw ondersteuningsaanbod te gaan organiseren. En daarmee is bedoeld meer algemene voorzieningen. Een algemene voorziening is iets waar je geen beschikking voor nodig hebt, waar een inwoner dus vrij gemakkelijk, vrij laagdrempelig naartoe kan gaan. Het kernteam heeft daar een rol in om dat te gaan organiseren. Wat we zien is dat het in 2015 nog niet zo goed uit de verf is gekomen om een aantal redenen. Dat heeft dan met de personele bezetting te maken, met randvoorwaarden die nog moesten worden geregeld. Daarom ook een uitdaging voor 2016 om dat dit jaar dus wel handen en voeten te gaan geven. Dan nog iets over de samenstelling van de kernteams. We hebben een basissamenstelling, daar zitten altijd twee beroepskrachten in. Dat kan van mee zijn van stuw. De lokale welzijnsorganisatie of STMR, die doen sinds november ook, die draaien ook mee in de kernteams. Natuurlijk de vrijwilligers, dat verschilt dan ook per kern. En er is ook iemand van het loket vast aan een kernteam gekoppeld. Nou, als we naar de expertise kijken en naar de personele bezetting, dan is dat op dit moment een goede samenstelling. Natuurlijk, als je meer of minder vragen krijgt, dan zal dat ook consequenties hebben voor de samenstelling van de kernteams, waar op dit moment voldoet die. Een belangrijk punt is wel, als we in de toekomst op zoek gaan naar nieuwe kernteamleden, dan is het ook belangrijk om andere aspecten mee te nemen dan waar nu eigenlijk op is geselecteerd. We kijken nu vooral naar organisaties, we hebben organisaties uitgekozen en die leveren dan kernteamleden aan. Het zou goed zijn als er ook meer ruimte zou komen om aspecten als motivatie, kanteling, deskundigheid, om die prominenter aanwezig te laten zijn. En dus wat minder te kijken naar tot welke organisatie iemand behoort. Dan ga ik nog wat vertellen over de kosten. Want u heeft in juli aan ons gevraagd, kunnen jullie inzichtelijk maken wat dat nou kost om een jaar lang met de kernteams te werken? Het overzicht wat ik u nu ga geven is op basis van 2015. Ik zal dadelijk nog even wat over 2016 zeggen. Wat we nu hebben gedaan is gekeken, wat is de personele inzet? Nou, dat is verreweg het grootste deel van de kosten. Wij subsidiëren de instellingen die meedoen in de kernteams. En in die subsidies zit dus al een heel groot personeelsbudget. En zo komen we dus op €686.000 uit. Daar zitten dus ook de mensen bij in het gemeentehuis die voor de kernteams werken. Dan is er natuurlijk nog een werkbudget. Denk aan scholing, aan ICT-voorzieningen of aan het huur van een zaal. Daar komt nog ongeveer €60.000 bij. Omdat we met subsidies werken is er nog iets van nacalculatie waar we rekening mee moeten houden. Dat hebben we even ruim aangenomen. Als je het allemaal bij elkaar neemt is het realistisch om voor 2015 van €800.000 uit te gaan. Dit jaar is de subsidie aan een aantal instellingen lager en zal dus ook de personele inzet al wat lager zijn. En dat betekent dus ook dat de uitvoeringskosten voor 2016 lager zullen uitkomen dan in 2015. Dat even voor de hoofdstukken 2, 3 en 5. Nu even pauze en daarna dan gaan mijn collega's u verder vertellen over de evaluatie. Hartelijk bedankt alvast voor uw aandacht.
Dank u wel. Ik stel voor dat wij tot ongeveer 8:45 pauzeren, dus ruim 10 minuten. Voordat we weer gaan beginnen, dan kunnen we onze tijd zo effectief mogelijk besteden. Want ik kan me maar zo voorstellen dat er ook dat we graag willen discussiëren en vragen willen stellen. Maar als ik het goed heb begrepen, gaan we eerst nog een klein stukje presenteren. En daarna is er uitgebreid aan u het woord om vragen te stellen en in discussie te gaan.
Goedenavond, mijn naam is Oscar Strijken. De komende 10 minuten ga ik samen met Gerbrand in op de klanttevredenheid en het effectencalculatorproces wat we hebben opgezet afgelopen half jaar. Effectencalculator, u kent het fenomeen, ga ik even vanuit. Hoop ik tenminste althans. Dat is een intensieve sessie op een casus die is gevoerd, waarbij wordt onderzocht wat is het effect geweest van het kernteam op de interventies. En wat zou er zijn gebeurd als er geen kernteam bij betrokken is geweest. We hebben ervoor gekozen om, we hebben er niet voor gekozen. Het werd duidelijk dat het eerste half jaar hadden we heel veel dingen kunnen doen en heel veel dingen kunnen meten. Maar we hadden ook voornamelijk druk met het opzetten van de kernteams en het goed functioneren en het gericht zijn op inwoners. Dus we zijn begonnen eigenlijk tweede helft van 2015. Het is zo'n intensief proces. Het is per casus ongeveer 2-3 uur dat je bezig bent. Dus een volle avond met inwoners. We zijn tot 5 gekomen dit jaar. En dat was niet helemaal wat we hadden afgesproken, besef ik mij. We hebben ook gezegd, we beginnen dus in juli. Dus het is een tussenrapportage en halverwege dit jaar, komen we met een hele rapportage met 15 casussen, zoals we hebben toegezegd. Op basis van de 5 casussen kunnen we wel iets noemen, kunnen we wel iets weergeven. De Han, die begeleidt dat proces. Want die heeft het proces begeleid. Inmiddels kunnen we dat ook zelf. Mensen voor opgeleid en gekwalificeerd. De voorzichtige conclusie van de HAN, het rapport, u heeft hem allemaal vertrouwelijk gekregen en kunnen lezen, is dat het werken met kernteams en het effect van de kernteams, mits gekanteld uiteraard als voorwaarde, perspectief biedt op kwaliteit en besparing. En zonder nou helemaal expliciet in te gaan op die 5 casussen die zijn onderworpen aan de effectencalculator, is daar een wisselend beeld. Het is niet alleen maar geld wat het oplevert, het kan ook een toename van zelfredzaamheid zijn. Dat kan ook een effect zijn van het kernteam in een bepaalde casus. We gaan dus, wat ik net zei, we gaan dus vooral door en versterkt door in dit jaar. Dus juni, juli 2016 zijn er 15 casussen besproken en behandeld, dus we zijn er al druk mee bezig. En dat wordt een regulier proces, wat mij betreft, de komende jaren, waarbij er ieder kwartaal continu wordt gemonitord op het effect van het kernteam. Ja, als je doet wat we altijd deden, dan krijg je wat we altijd kregen. Dus het vraagt wel een andere mindset. En dus eigenlijk de werkwijze van kernteams is misschien een beetje in die zin wat overbodig, omdat de kernteams per definitie gekanteld moeten werken. Dat bedoelt u, ja, nee, dat klopt. Maar ik citeer wat de Hans schrijft. Ja. Gaan we niet helemaal? Ja, ja. Eén te ver, geloof ik, hè? Ja, ja. Matthijs. Ja, geweldig dit, hè? Ja, echt geweldig. Geweldig. Toetsenbord. Ja, dat is hem. Ja, dat is hem. Ja. Wat wij dit jaar wel hebben gedaan, we hebben een aantal inwoners gebeld. En dat heeft niet iemand, moet ik even anders zeggen. We hebben een aantal inwoners gebeld waarvan een melding is afgerond. En gevraagd wat ze van het kernteam vonden. Dat heeft natuurlijk, is niet gebeurd door degene die casus heeft behandeld, maar door iemand anders. Er zijn 3 vragen gesteld onder die 43 inwoners. En daarvan hebben we trouwens nu ook besloten, en het gebeurt, dat iedere casus vanaf nu gewoon standaard wordt teruggebeld. Het wordt een regulier werkproces, standaard, zodat we ook daar ieder kwartaal gewoon de actuele cijfers hebben. Onderzoek dat laat zien dat 25% zeer tevreden is met het resultaat van het kernteam. 42% tevreden. Dus dat betekent in totaal een procent of 65, 70 is tevreden tot zeer tevreden met het resultaat van het kernteam. 32% is ontevreden met het resultaat. Ontevredenheid kan voorkomen dat je niet krijgt wat je graag had gewild. Dat is daar gewoon een substantieel deel van te maken met het resultaat. Dat komt ook wel terug in het volgende puntje. Dus hoe tevreden is de inwoner met de wijze waarop de aanmelding is afgehandeld. Het percentage ligt in dezelfde lijn. Qua tevredenheid en zeer tevredenheid en ook de ontevredenheid, nou, is iets minder. Dus we zijn iets positiever op de wijze waarop we het doen. Maar dat kan ook, die ontevredenheid, in dezelfde lijn liggen. We hebben wel ook gezegd van dat willen we toch nu dit jaar iets specifieker gaan onderzoeken. Waar ligt het aan? En kunnen we daar dan toch niet iets meer mee? Dus ik op zich het resultaat spreekt voor zich, denk ik, in die zin. En net verteld, we maken hier een regulier werkproces van. En kunnen daar dit jaar meer gedetailleerd op terugkomen op monitoren ook. Ja, dat klopt. Die vraag is gesteld en die is heel divers. Maar dat staat ook in de rapportage die u heeft gekregen. Wat heeft gedaan? Ja, als een vraag is beantwoord, nou, dan hang je telefoon op bijvoorbeeld. Hè, en dan is het klaar of je gaat naar huis en de vraag is afgehandeld. Kan ook betekenen dat het proces misschien toch is overgedragen, misschien wel naar het loket. Dus dat kan zijn, nou, verder met het loket bezig geweest. Dus met name, het is een vraag. Eigenlijk niet 1, 2, 3, heel klip en klaar, één antwoord op hebt. Nou, dat is dit dus geweest. Het is afhankelijk van de vraag die is gesteld en het antwoord wat is gegeven. Ja. Gerbrand.
Okay. Dankjewel. Voor een compleet beeld van de klanttevredenheid presenteren we u ook de cijfers van de klanttevredenheid die we onderzoek dat hebben uitgevoerd onder inwoners die een ondersteuningsvraag hebben neergelegd bij het loket Samenleven. Het gaat dus om WMO en jeugdzorgvragen. In totaal hebben we ruim 650 inwoners een formulier toegestuurd en hadden een respons van 30%. En de gegevens die we hebben gekregen, hebben verzameld en hebben vergeleken met de cijfers van 2013. Deze tabel is ook opgenomen in de monitor van het sociaal domein. En dit zijn de vragen die we hebben voorgelegd aan onze inwoners. En de eerste vraag gaat over wat men van het contact vond met de medewerker van de gemeente. En het gaat om het contact van het eerste moment van bellen tot en met het keukentafelgesprek. Dus dit gaat eigenlijk over hoe men vraaggerichte aanpak, de gekantelde werkwijze, hoe ze dat ervaren. Nou, we zien dat in 2015 onze organisatie, onze consulent, een 7,5 geven. Het was in 2013 was er nog een 7,2, dus een lichte stijging. In 2013 hadden we ook al keukentafelgesprekken. Maar kun je net concluderen dat onze inwoners de keukentafelgesprekken en onze vraaggerichte aanpak waarderen en dat we daar ook iets beter in zijn geworden. De tweede vraag die we voor hebben gelegd, wat vindt u van de tijd die nodig was om ons te helpen? Om u te helpen, dus het gaat op het moment dat de contact kwam, dat de contact opnam tot het verslag werd opgestuurd. 6,7 is ruim voldoende, is iets minder dan de andere. Dat is deels te verklaren doordat we in het begin heel erg druk hebben gehad. Hebben we aangegeven, toen de loket kwamen veel vragen af. Het heeft soms geleid dat het verslag gewoon wat langer duurde. En dat daardoor soms wat lager werd gescoord. Maar alsnog een ruim voldoende. De derde vraag gaat over hoe tevreden de inwoner is, de cliënt is over de totale behandeling. Dus eigenlijk een algemeen rapportcijfer van onze inwoner over onze werkwijze. Nou, daar ziet u dat een 6,9 score in 2015. Dat is in 2013 een 7,0. Dus een hele lichte afname. Maar gezien de enorme transitie die hebben doorgemaakt, een enorme ontwikkeling. Nou, is dit een goed cijfer, denk ik. En als laatste hebben we ook nog gevraagd. Niet iedereen die vraag heeft gekregen, heeft ook een individuele maatwerkvoorziening gekregen. Dus dit zorg van een zorgaanbieder. Maar voor degene waar dat wel geldt, dus die wel zorg gekregen van de zorgaanbieder, hebben we gevraagd hoe tevreden bent u over de zorg. Nou, dat wordt hoog gewaardeerd, een 8. En dat was in 2013 8,2, maar ik vind het redelijk vergelijkbaar en het blijft op een hoog niveau. Dit was mijn deel. Ik weet niet.
Dan zijn wij volgens mij, maar ik kijk even rond, gekomen tot het moment dat de vragen gesteld mogen worden volgens mij. Hè? Dan is het woord aan tafel hier. Zijn de vragen, opmerkingen? Wie wil het woord? Gaat gewoon.
Wat ik erg prettig vond was dat er als een samenvatting is.
Even de microfoon gebruiken graag.
Excuus. Wat ik erg prettig vond was dat er nog een samenvatting van de presentatie is opgestuurd. Die we hebben kunnen lezen. En ik heb daar inderdaad een aantal vragen uit gehaald. En de allereerste vraag is eigenlijk. Ik mis de vergelijking van het aantal hulpvragen wat door het kernteam is afgehandeld en in vergelijking met de aantal hulpvragen die door het loket zijn doorverwezen naar zorginstanties. Ik zou daar heel graag een zicht op willen krijgen. Hoe groot is nu het aantal wat door kernteams wordt afgehandeld en hoe groot is het aantal hulpvraag wat doorverwezen wordt. Het doet me goed om te horen dat er positieve geluiden zijn over de kernteams. Ik kan daar ook helemaal achter staan. De wijkteams, kernteams, die werken gewoon. Dat is de manier om gekanteld te werken. Dus dat heeft ook te maken met de vorige vraag van hoe groot is nu eigenlijk dat verschil. Hoeveel vragen worden er nog steeds doorverwezen? En met de hoop dat we uiteindelijk meer vragen naar het kernteam kunnen, door het kernteam kunnen krijgen. De eerste vraag is dan ook uit die samenvatting. Er wordt 8% van het loket naar kernteam of andersom verwezen. Dus dat er een kennelijk grensgebied is. Bij alle andere vragen, hulpvragen, is het hier dus nog steeds zo dat ze of door het kernteam worden behandeld of dat ze worden doorverwezen. Nu is mijn vraag aan de wethouder, hoe zit het dan met de integrale aanpak? Als je bijvoorbeeld een verslaafde hebt, die wordt doorverwezen, neem ik aan, door het loket naar een verslavingskliniek. Maar dan bij verslaving is er vrijwel altijd nog sprake van andere problematiek. Bijvoorbeeld huisvesting, ik noem maar iets waar we het straks over gehad hebben, laaggeletterdheid, gedragsproblemen bij de kinderen. Er zouden een heleboel van die verslavingsgerelateerde problemen zouden door de kernteams opgepakt kunnen worden. Hoe gaat dat hier dan in zijn werk? Dus hoe zit het met de integrale aanpak? Volgende vraag is dat er een probleem ervaren wordt, lees ik uit de stukken. Als er mensen door het kernteam geholpen zijn, maar toch doorverwezen moeten worden, dat dit dan vaak heel lang duurt. En mijn vraag is duidelijk hoe dat komt. Komt dat dan niet? Ik weet, het is een politieke vraag. Dat zal dan via het loket moeten. Zijn dan de loketten niet een obstakel om een gestroomlijnde hulpverlening te hebben? Dus zou dat niet anders kunnen als de kernteams zelf een indicatie zouden mogen afgeven? Zou dat dan niet veel sneller gaan? Dan zijn er nog. Sorry. Dan is er nog een probleem dat mensen die eigenlijk niet door het kernteam geholpen worden, willen worden, toch doorverwezen worden naar de kernteams. Dan zitten dus de kernteams eigenlijk met een onmogelijke opgave. Want dan in zo'n geval doe je denk ik nooit goed bij deze mensen die dat eigenlijk niet willen. En mijn vraag is dan, van hoe zit het eigenlijk met het vraaggestuurde werken dan? Dan vind ik het wat onduidelijk het verhaal over dat er gezegd wordt enerzijds dat kernteamleden blij zijn dat ze geen indicatie hoeven af te geven, zodat zij gewoon neutraal kunnen blijven en daar niet de discussie met de hulpvragers over aan hoeven. Maar ik lees ook elders in de stukken dat er bij dat er wel een meningsverschil is tussen de beroepskrachten en de vrijwilligers over dit punt. Dus mijn vraag is eigenlijk, wie zijn het dan die dat liever wel zouden willen en wie niet? En dan wordt er nog aan het eind wordt gesproken over dat de posities van de vrijwilligers beoordeeld worden als positief. En mijn vraag is daar nog eigenlijk op, van zouden de vrijwilligers het niet veel fijner vinden als ze ook uitbetaald zouden worden? Gewoon zoals alle andere werknemers van de gemeente uitbetaald worden.
Ik kijk even de vergadering aan en ook even de portefeuillehouder, want u heeft een hele waslijst aan vragen. Ja, hoe vindt u het zelf prettig? Want anders worden ze dadelijk allemaal vragen, of laten we de wethouder eerst even wat vragen beantwoorden en dat u daarop inspeelt. Hoe had u het liefst, meneer Van Binsbergen?
Ik denk niet dat het hier alleen maar voor de vragen gaat. Ik wil er ook wel een opmerking over maken.
Daarom nodig ik u uit, ja.
Ja? Even algemeen. Tevredenheid en tevredenheid en nog een keer tevredenheid. En voldoen aan de verwachtingen. Zo ligt gemeentebelangen over Betuwe erin. En derhalve ook vertrouwen naar de toekomst. Even algemeen. De informatie die middels de diverse documenten nu voorligt, verrast ons totaal niet. Het bevestigt de reeds eerder waargenomen trends. Hè. We hebben hier al vaker over gesproken. Bij eerdere monitoren en evaluaties. En ook onze eigen ervaringen uit de netwerken. Die geven gelijke beelden. Iets specifieker als het gaat om de kernteams. De informatiememo over de evaluatie van de kernteams, mede onderbouwd door de verslaggeving van de HAN, worden vanuit onze praktijkervaring inderdaad ook bevestigd. En dan heb ik het vooral over de ideeën rondom en de waarneming van klanttevredenheid. Om bij de evaluatie van de kernteams te blijven, gemeente Belang over Betuwe onderschrijft de aanbeveling in het rapport onderaan, en ja, kernteams, echter met nadruk op de tweede aanbeveling. De noodzaak van die aanbeveling is ons vanuit de praktijk gebleken. En we willen hier nu al een positieve ervaring delen met u allemaal. Dat zeker ook mede door de inspanning van bijvoorbeeld de wethouder de tevredenheid van onze zorgvragers toeneemt. Ik vind het wel een heel leuk punt als het gaat om de toekomstige toekenning van de plaatsen van de mensen in de kernteams. Vind ik een interessante. Is dat iets wat door de kernteamleden gewenst is om daar wat ruimer in te kunnen kiezen? Of zou dat ook een ideetje zijn om de zorgvragers daar eens over te horen in deze of degene die met wisselende samenstellingen daar aan tafel zit? Ik vind het wel een heel interessante.
Mag ik even duidelijk een vraag stellen? U zegt ja. Plaats, u bedoelt daar de fysieke plekken waar ze zitten?
Ja, de bemensing. Ja. Ja. Even een laatste opmerking. De casus die door de HAN zijn uitgewerkt, K6, die door de HAN zijn uitgewerkt, hoe beperkt ook in aantal, past naar onze mening bij het beeld in deze fase van de transitie. Met andere woorden, wij krijgen nu vanavond informatie waar gemeente Belang over Betuwe positief naar kan kijken en positief ontvangt. Dank u wel.
Meneer van der Moosdijk.
Ik heb begrepen dat we nu een informatieve bijeenkomst hebben. De bedoeling is dat we vragen stellen. En ik denk dat we de standpuntbepaling en de politieke kant moeten bewaren tot de voorronde die nog komt. En nee, ik vind het prima om te horen wat mensen er al van vinden, maar ja. Op die manier heb ik het in ieder geval niet voorbereid. En ik denk dat we ons moeten beperken tot een aantal inhoudelijke vragen, want anders hadden we één vergadering kunnen doen. Ja, ik weet niet of dat...
Ja, ja, ik zie iedereen volgens mij instemmend knikken. Meneer Roelofs, u zegt...
Ja, vragen zijn gekoppeld natuurlijk vaak aan wat je er ook van vindt.
Ja.
Dus ik heb daar zelf niet zo last van om daar nou een soort van muur te gaan opwerpen. Het moet toch gezegd worden, dus niet ingewikkeld doen. Ja.
Goed zo, we doen niet te ingewikkeld. We hebben net wel een enorme waslijst vragen gehad. En is het handig om daar eerst eventjes de wethouder of zijn secondant, als ik het zo onaardig mag zeggen, het woord over te geven? Want anders dan komt er een hele lange lijst. Meneer Roelofs?
Ja, ik wil graag even toch ingaan op het inleidend woordje van de wethouder zelf. En dan kan ik dat gelijk meenemen. Lijkt me ook logisch om dat aan het begin te doen. Hij noemde een aantal dingen. Daarmee gaf hij in feite voorschot niet op een jaar, jaar kernteams, maar meer wat we in dit jaar gaan doen. En ik vind het ook wel aardig om daar nog vooral bij stil te gaan staan. In het eerste punt sprak mij sowieso aan, en ik zal het dan direct een keertje onderbouwen. Ik hoor dat er minder locaties gaan komen. De VVD heeft altijd bepleit om zeg maar, rustig aan op te bouwen in plaats van heel veel locaties neer te zetten en vervolgens te verzanden in dat we het zo druk hebben om al die locaties neer te zetten. Dus ik wil graag ondersteunen wat de wethouder als richting aangeeft voor 2016 en ik zal direct nog een aantal puntjes noemen.
Okay. Dan geef ik toch heel graag eerst even het woord aan de portefeuillehouder voordat u verzandt in een enorme werkvraag.
Ja, dank u wel. Nou, in ieder geval een hele berg vragen van GroenLinks, waar ik ook niet allemaal zo antwoord op kan geven, maar dat begrijpt u misschien wel. Het stuk van de integrale aanpak. We hebben in de voorronde voor de kerstvakantie hebben u een beeld gegeven van onze in de besloten bijeenkomst van onze aanpak, zoals wij omgaan met complexe situaties. En ik neem aan dat u dat ook een beeld gegeven heeft van hoe integraal wij daar die complexe situaties echt aanpakken en van alle kanten bekijken om te kijken welke kant de beste is om te benaderen. Dus ik wil dat eigenlijk een beetje als een antwoord op die vraag zien. U had iets over het van kernteams naar loket, dat lang duurt. Dat is uw ervaring. Is een, staat in het
dat
stuk.
Staat in het stuk.
Ik weet niet of daar iemand is die...
Wat in het stuk wordt bedoeld is dat mensen die bij het kernteam zijn geweest en van wie het vervolgtraject is dat zij met een, ik noem het maar even, een tweede lijnsorganisatie in contact moeten komen. Dat dus niet de stap naar het loket lang duurt, maar nadat het bij het loket is geweest naar de tweede lijnsorganisatie gaat. Dus dat is niet niet het loket toe te rekenen. Dat was de bevinding van een aantal mensen die niet tevreden was over de uitkomst van hun resultaat. Dus dat zat in die 30% die Oscar zo net vertelde.
Maar dat is dan sowieso ook de vragen die bij de loketten binnenkomen en die dus doorverwezen moeten worden, die duren dan ook lang, neem ik aan. Nou, als dan geen verschil, dat heeft dan niks met de kernteams te maken.
Dat heeft, nee, dat is de opvolging nadat het bij het kernteam en of het loket is geweest.
En wat, wat doet nu het... Ik mag daar wel even denk ik op doorvragen, of niet? Wat doet het kernteam dan op het moment dus dat ze besluiten om door te verwijzen? Stoppen zij dan met de hulpverlening of gaan zij door totdat er vervolghulp is?
Nou, het kernteam verleent geen hulpverlening aan de inwoner, dus dat zullen ze sowieso niet doen. Op een gegeven moment als het kernteam concludeert van dit is niet een vraag die wij kunnen behandelen... Dan zullen zij die dus een inwoner begeleiden bijvoorbeeld een tweede lijnsorganisatie. Op dat moment stopt wel het traject. In de aanbevelingen, dat werd ook net door meneer Van Binsbergen volgens mij aangegeven, zou het een interessant idee zijn om te kijken of je in de nazorgfase nog wat kunt doen. Maar dat is wat anders dan dus de begeleiding op je nemen, want daar zijn de kernteams op dit moment niet voor bedoeld.
Mag ik daar wat over zeggen?
Ja, maar ik wil ook graag uw collega's nog even het woord geven.
Mag ik daar nog even wat over zeggen?
Als u het kort houdt, graag. Ja.
Dat zijn dus in de hulpverleningstrajecten de meest problematische situaties. Dus dat mensen doorverwezen moeten worden en nog een hiaat in de hulpverlening valt. Naar mijn idee zouden dan de kernteams daar, zeg maar, die mensen moeten begeleiden totdat de vervolghulp is gerealiseerd.
Op het moment dat er een tweede lijns een vraag ligt die moet worden opgelost of zeg maar neergelegd bij een tweede lijns organisatie, dan is er aardig wat aan de hand. En ja, daar zijn kernteams ook niet gewoon voor toegerust. En op het moment dat er al hulpverlening is en er moet een herindicatie plaatsvinden, nou dan denk ik dat dat traject gewoon loopt. En het is bekend, en zeker in jeugdhulp, dat er op dit moment lange wachtlijsten zijn voordat iemand überhaupt in het traject zit. En dat is denk ik niet zozeer aan te rekenen aan het traject wat daarvoor hier door de gemeente loopt.
Nou ja, elders worden die mensen door de wijkteams gewoon begeleid. Totdat hulp er is, is er een warme overdracht. Is er een geleidelijke, stroomlijnde overdracht van wijkteams naar de organisaties. Ik maak dat zelf in mijn praktijk elke keer mee. En val is er geen hiaat voor mensen wat ertussen valt. Er valt geen gat, maar de mensen blijven begeleid totdat ze uiteindelijk bij de juiste hulpverlening aangekomen zijn. En in die periode wordt er al heel veel gedaan. En dat zou heel mooi zijn als hier in de Overbetuwe de kernteams dat ook zouden kunnen doen en daar dan uiteraard natuurlijk ook voor toegerust zouden zijn.
Voorzitter, u kijkt een beetje vragend rond.
Ja, ik kijk even vragen, want volgens mij was de wethouder nog bezig met het beantwoorden van wat vragen, maar ik raak een beetje de draad kwijt. We gaan zo inhoudelijk... Dan geef ik het woord even terug aan de wethouder. Ja.
Ik wil heel even reageren, als dat mag.
Ja, vanzelfsprekend.
Ik heb meegelopen met een wijkteam in een grote gemeente. Gewoon ook om te kijken hoe daar nou dingen gaan en lopen. Wat ik in de eerste plaats aan wil geven is dat dat wijkteam waar ik meeliep, een wijkteam had wat ging over 25.000 inwoners. Dan denk ik, als ik dat nou relateer naar onze gemeente, en als ik kijk hoe onze jeugdgroep, de Leo, waar u getuige van bent geweest, ingaat op problematiek die daar aangeleverd wordt, dan denk ik dat wij heel adequaat en snel op dit moment reageren op mensen en problematieken die hulp nodig hebben. En ik ben er echt van overtuigd dat er heel weinig misgaat op dit moment. En het stukje schaalgrootte, hè, waar we het over hebben, dat vind ik dan wel heel tekenend. Als je een grote stad hebt, dan ligt dat net even wat anders. Als je dat vertaalt naar een gemeente als Overbetuwe, ja, dan kom ik niet aan twee wijkteams komen. En dat werkt gewoon niet. Dus daarom in ieder geval zijn onze wijkteams, onze kernteams, om het even zo te zeggen, daar niet op toegerust. Maar zorgen we wel dat ze zo snel mogelijk bij dat Leo komen. Ik reageer daar toch even op, want het gaat over kwaliteit. Dan had ik nog een paar vragen van u van iemand die geholpen wordt door een kernteam en die dat niet wil. Als ik het goed begrepen heb. Ja, ik heb daar ook geen antwoord op. Komt dat voor? Dat was uw vraag toch, hè?
Het staat wel anders in het stuk, hoor. Dat daar ontevreden mensen zijn die dus door het loket doorverwezen worden naar het kernteam, maar dat eigenlijk niet willen.
Wat in de rapportage bedoeld is, we hebben gevraagd, bent u tevreden over het resultaat wat u heeft gekregen? Nou, u zag dat van die 41 inwoners, 30%, dat zijn dus 12 mensen, niet tevreden waren. En aan die mensen hebben we gevraagd, waarom bent u niet tevreden? Nou, er was een aantal mensen dat zei, ja, wij hebben geen voorziening gekregen van het loket. En het loket heeft ons erop gewezen dat we bij het kernteam konden komen. Maar dat was altijd minder dan hetgene waar we op hadden gehoopt en wat we wilden. En vandaar dus, sommige mensen krijg je daar dus niet tevreden mee. Het was dus niet zozeer dat ze niet door het kernteam geholpen wilden worden, maar wel dat het kernteam hen niet kon bieden wat ze eigenlijk hadden gewild. En dat is de achtergrond van waarom sommige mensen dan niet zo tevreden zijn over het kernteam. Omdat ze geen indicatie of geen zorg hebben gekregen.
Ik kijk nog even, want de laatste vraag die u stelde was, zouden vrijwilligers uitbetaald willen worden? Een inschatting hoor ik hier vast wel.
Sorry voorzitter, ik breek me even in. Dat moet niet zo moeilijk zijn, want ik las gisteren in Gelderland dat er 2 miljoen overgebleven is van het hele verhaal hier. Van het sociale domein. Dus volgens mij zit de wethouder redelijk ruim in de middelen om eens wat aardigs te doen voor de mensen die zich heel belangeloos inzetten voor onze samenleving.
Kijk even rond, meneer Roelofs.
Ja, ik wil eigenlijk beginnen met waar je mee moet beginnen in dit geval volgens mij. Ik vind dat er 2 hele mooie rapporten liggen. Ik denk dat deze gemeente, ten opzichte ook van andere gemeenten, als dat vergelijk wordt gemaakt op het mini-niveau, zeg maar. Dat we ook kunnen zeggen dat we trots kunnen zijn op wat er ligt aan informatie op het evaluatiemonitor. Als je kijkt naar de evaluatie van het kernteam. En ik moet je zeggen, sommige mensen verwachten niet uit mijn mond, denk ik, maar dat ik ook warm, dat ik enthousiast raak over de betrokkenheid waarin hier en in eerlijkheid en integriteit ook verteld wordt over hoe dingen lopen. En tegelijkertijd moet je dan constateren dat er nog een hoop te doen valt. Maar dat is in heel Nederland zo, dus dat is ook verder helemaal niks bijzonders. Dus nogmaals, mijn complimenten voor wat er ligt, daar kunnen we in ieder geval mee verder. Maar er zijn wel een aantal kanttekeningen toch te plaatsen, denk ik, bij wat er ligt. Vanuit de VVD-fractie hebben wij wel eens gezegd vorig jaar dat als je kijkt naar het sociaal domein, dat dat vooral een bedrijfsvoeringsoperatie is. En dat hoor ik ook vanavond. Dat daar waar we het over hebben, dat het heel veel te maken heeft niet met de dienstverlening en de hulpverlening aan de individuele kant, maar dat de vraagstukken zich vooral ook bevinden op het niveau van de bedrijfsvoering. En dat zal enige tijd vergen voordat verder op orde is. Daar is ook verder niks mis mee. Het doel moet voor een deel nog zelfs worden uitgevonden, dus dat is ook logisch. Maar ik denk ook dat we wel eerlijk moeten zijn naar elkaar. Dat we niet alleen maar moeten spreken zoals in de conclusie 5, dat 2016 een jaar van doorontwikkeling is. In mijn beeld, in mijn ogen is dat van, we hebben een koers uitgezet en die gaan we verder, omdat we gaan doorontwikkelen. Volgens mij is het ook wel langzamerhand tijd om na te denken over de dingen die minder goed gaan. en waar je moet nadenken over koersbijstelling. En een van die dingen die ik wil benoemen, zonder al te gedetailleerd te raken in deze bijeenkomst, is als je kijkt naar 639 aanvragen, u kunt erop wachten natuurlijk van de VVD, en je kijkt naar de kosten van 8 ton, dan heb je het over een vraag dat iedere vraag gewoon €1250 kost. En dan hebben we het, kijkend naar wat er dan gebeurt, dan is het een advies, hè, kijkend naar de functionaliteit van wat er gebeurt, is advies en informatie. Dat is op zich hartstikke mooi, maar ik vraag me werkelijk af in deze tijd of dat nog verantwoord is. Of dat je middelen die je hebt, en godzijdank hebben we een onderbesteding over het hele jaar, dus we kunnen het nog leiden. Of je niet toch tot bijstelling moet komen in plaats van tot doorontwikkeling. Dus wat mij betreft zou ik toch graag van de wethouder willen horen hoe hij daar tegenaan kijkt, tegen die kostenpost. En die kosten van 8 ton. Ik heb even de haast technische vraag gehad van, ik heb wel in oktober, november ongelooflijk veel pagina's tekst in gemeentenieuws gezien. En dat allemaal voor €8000 in het gemeentebulletin. Nou, ik vind het een knap bedrag. Als dat de advertentiekosten zijn, vind ik het geweldig, communicatie. Ik kan me haast niet voorstellen. Als je kijkt naar het aantal kernteams en kijkt ook naar het aantal aanvragen los van het kostenaspect, dan heb je het over toch maar 52 aanvragen op maandbasis. En je moet je afvragen of je dan al die locaties ook vanuit dat oogpunt ook voor open wil hebben. Ik denk dat het best een tandje minder kan. Nou heb ik ook begrepen dat in de praktijk er al sprake is min of meer van één locatie of één kernteam Els. Daar begon de wethouder straks ook over. Ik heb begrepen dat er ook combi's zijn in andere dorpen. Dus wat dat betreft heb ik ook een vraag van hoe zit dat nou precies? Wat is de werkelijke praktijk nu? Hebben we nog, in het stuk staat 10 locaties, wethouder noemde de 8. Hoe zit het nu? Als ik kijk naar de dienstverlening en naar die zelfredzaamheidmatrix, dan zie ik dat de grote aandacht is voor twee vraagstukken, 1, 2 en dan 12 geloof ik stond er. Maar punt 3 is toch de schulddienstverlening. Geld. Wat ik meekrijg is dat geld een groot vraagstuk is op dit moment en dan vooral het gebrek eraan. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe het nou kan dat we het daar niet over hebben en dat er een stuk daar ook niet over gesproken wordt. Terwijl ik denk dat het een knellend punt is. En tenslotte ook nog iets over die aantallen kernteams en het aantal vragen wat er zit. In het stuk staat ook dat 75% tot 80% van de vragen helemaal niet direct via het loket binnenkomen, maar of via de telefoon of via een e-mail. En ik snap dat het college staat voor de uitvoering. Maar als we met z'n allen willen kijken hoe we ons middelen het beste kunnen inzetten, wil ik dat toch ook meegeven dat niet een argument ook is om nadenken over de bemensing van al die locaties. Voor zover.
Dank u wel. Kijk, de wethouder maar aan om even te, als de rest niet reageert, dan geef ik u even de gelegenheid om daarop te reageren.
Ja, ja voorzitter, dank u wel. Ik heb het al aangegeven. Doorontwikkelen is voor mij ook gelet op onze ervaringen en wat je ziet en de dingen die gebeuren is ook een stukje natuurlijke ontwikkeling waar we ook goed naar kijken. We zagen in de kernteams op een bepaald moment dat er in Elst één locatie was waar geen mensen kwamen. Ik denk als dat een tijd is die gewoon doorzet, dan kom je tot de conclusie van dat is dan daar niet de behoefte. En op die manier kun je ook kijken van wat is nodig. Er zijn ook andere manieren. Mensen hoeven niet altijd, en dat heb ik ook al gezegd in mijn inleiding, mensen hoeven niet altijd naar een kernteam toe te komen. Je kunt ook bellen, je kunt op een andere manier contact opnemen. Een kernteam kan ook bij u thuis komen. Dat zijn ook mogelijkheden. Dat is ook een stukje doorontwikkelen. Als je ziet dat iets niet voldoet aan een behoefte op een bepaald moment, als er geen gebruik van gemaakt wordt, ook al zetten we nog zo in. En we krijgen zometeen nog eventjes een stuk over de bekendheid van de kernteams. Dat moeten we denk ik niet vergeten. Maar wat we daar dan mee doen om te zorgen dat die kernteams bekend zijn bij mensen die ze nodig hebben. Nou, dat is ook een natuurlijk stukje ontwikkeling. Dus vandaar dat ik ook zei van daar kijken we ook naar. In de tweede plaats noemt u de kosten van de kernteams. Ik kan u vertellen dat en volgens mij heeft Matthijs dat ook al verteld. Dat 8 ton was in 2015, maar dat we nu al weten dat in 2016 aanzienlijk minder is, omdat er minder personele kosten zijn. Dus ook wat dat gaat, antwoord op uw vraag. Ik denk dat ik, dat ik het zover behandeld heb.
Voorzitter,
ja,
ik hoor de wethouder nu weer praten als we het over doorontwikkelen hebben. Over minder kernteams anders situeren. Terwijl wij, denk ik als raad, heel graag zouden zien dat doorontwikkelen juist het inhoudelijke aspect betekent. Nieuwe manieren van aanpak. En dat zat net in de presentatie ook van, nou, daar komen we nu nog onvoldoende aan toe. Maar juist daar moet veel meer power achter. En dat is dus ook iets, denk ik, wat we ook wel raadsbreed dit jaar verwachten.
Ik dacht dat ik dat ook bij mijn inleiding verteld had, dat er ook een verschuiving zit in een verbreding van het aanbod van nulde en eerste lijns zorg die we vanuit de kernteams willen gaan geven. Dus zeker een beter aanbod om te kijken van kun je mensen al wat vaardig maken. Het gaat niet om de hele om begeleiding, maar meer vaardigheden aanleren, problemen goed in beeld krijgen en misschien kleine dingen al oplossen op deze manier. Dus daar zit zeker ook een versterking in die richting.
Meneer van der Moosdijk, ja.
Misschien aanhakend daarop wat betreft de inhoudelijke ontwikkeling, doorontwikkeling van de activiteiten die ook de kernteams op dit moment uitvoeren. Je ziet daar een verschuiving in, heb ik ook begrepen. Dat schuift ook een beetje op naar wat het loket doet. Het komt al dichter bij elkaar liggen, heb ik begrepen. Is dat iets wat zich nog verder gaat doorontwikkelen? Hoe moet ik dat zien? En ook met de vraag die dag mevrouw Kerkhoff stelde. Hoe moet je dat zien ten opzichte van die onafhankelijkheid die we toch zo hoog in het vaandel hebben van de kernteams? Als we ook gaan richting indicering gaan of het voorbereiden van een indicering, dan ligt dat al heel dicht tegen de werkwijze van een loket aan.
Ik heb niet het gevoel dat we daar naartoe gaan, hoor. Volgens mij moet je ook niet willen ook.
Nee, precies. Dat is de achtergrond van mijn vraag. Ik denk dat wij dat altijd uitgesproken hebben dat we dat niet willen. Maar er zit wel een verschuiving in, proef ik een beetje, in het verhaal en in de cijfers die we zien.
Er zit inderdaad een spanningsveld in. Er zit een verschuiving in, als je het ook hebt over de nulde en eerste lijns. Maar het is nog steeds niet zo dat de indicering door het kernteam genomen wordt. Hij kan wel voorbereid worden. Dat betekent ook dat het heel snel, en dat maakt natuurlijk ook net snel de klap erop kan gegeven worden, dat hij snel doorgaat. En dat is toch de kwestie waar ik ook al in zei van, het gaat erom dat snel geholpen kan worden. En dat is hetgene waar we wel naartoe ontwikkelen.
Mag ik daar nog even wat
op zeggen? U bent al veel aan het woord geweest. Als je het kort houdt, want ik wil heel graag weer door naar het volgende stukje van de presentatie.
Ik doe mijn best, maar die samenwerking tussen loketten en kernteams, die kan niet nauw genoeg zijn, naar mijn idee. Want anders blijf je dus die hiaten in die hulpverlening krijgen. En dat is de enige manier om het zo gestroomlijnd mogelijk te maken. Dus naar mijn idee moeten we daar wel naartoe willen. Of in ieder geval dat zo dicht mogelijk bij elkaar. En ik heb nog even een vraag over dat die kosten van die kernteams, die zijn dus minder geworden. Maar wil dat dan ook zeggen dat er dan bezuinigd is? Want die hulpvragen die niet door de kernteams beantwoord kunnen worden, die moeten wel ergens anders beantwoord kunnen worden. En ik kan de VVD vertellen dat ergens anders veel duurder is dan de kernteams, wanneer de kernteams dat zouden doen. En de kernteams zouden de gekantelde werkwijze, die zouden we moeten doorontwikkelen. Dus zouden we daar ook de kernteams op moeten doorontwikkelen, die gekantelde wijze. En ik wil toch heel even zeggen, ik zeg niks over de kwaliteit van Leo, wat u zei. Ik had daar heel veel waardering voor. Maar de gekantelde werkwijze van de kernteams, die kan voorkomen dat Leo ingeschakeld moet worden. En dat is de preventie, de preventieve kracht van de kernteams.
Even kijken hoor, u zei daarvoor iets. Samenwerking van kernteams en loketten, dat is natuurlijk heel belangrijk. Er zit iemand van het loket bij de kernteams. Dat garandeert ook dat snelle dingen snel doorgeleid worden.
Ik wil voorstellen dat wij naar het volgende stukje van de presentatie gaan.
Mag ik toch nog één ding zeggen? Ter ondersteuning ook van mijn rechterbuurman. De aanbeveling 4, dat is volgens mij misschien wel de belangrijkste die erbij staat. Dat is inderdaad een noodzakelijke voorwaarde om op termijn ook uit te kunnen komen met je inkomsten en om je doelstellingen ook te kunnen bereiken. Hè, de trend om van tot een ander ondersteuningsaanbod te komen. En ik wil dat van harte ondersteunen. En ik hoop ook dat er veel gas op gegeven gaat worden. Met andere woorden, dat dat ook een prioriteit krijgt.
Dank u wel.
Eens, zeg ik toe. Ja.
Mevrouw Kloosterman, dan sluiten we daar even dit rondje mee
nou
af.
Ja, ik denk op zich van, het is fijn dat er een tussen, want zo moet het zien, hè, denk ik weer, een tussenevaluatie ligt van de kernteams. We krijgen nog een vergelijkbaar verhaal, volgens mij, rondom het loket. We hebben natuurlijk met z'n allen, ja, toch eventjes, en ik denk dat het goed is dat dat verder doorontwikkeld wordt, hebben wij natuurlijk toch ook op 8 juli een motie aangenomen, 2014, waarin juist ook aangegeven wordt van dat we moeten proberen, hè, richting hoe heet het, één zoveel mogelijk, daar waar het kan, naar één toegangspoort te gaan, om juist die integraliteit te bewerkstelligen. Nou, en volgens mij is dit juist wat we ook aan het doen zijn, van het verder ontwikkelen, om te kijken van nou, hoe kunnen we in 2017, en misschien wel 2018 of 2019, en in elk geval voor zorgen dat de mensen die een ondersteuningsvraag hebben zo adequaat mogelijk geholpen worden. Want volgens mij is dat uiteindelijk het doel wat we met z'n allen nastreven. En ik denk dat we op de goede weg zijn daar naartoe. En daar zal echt nog wel eens een keer ergens een hiccup zijn. Nou goed, die slechten we dan ook wel weer met z'n allen. En volgens mij moeten we gewoon op deze manier zo verder gaan. En dat doel uiteindelijk natuurlijk wel voor ogen houden.
Dank u wel. Het lijkt me mooi om daar dit deel mee af te sluiten. Kijk even, u gaat verder. Ja. Prima.
Hallo allemaal, ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Maaike Weenink, als communicatieadviseur betrokken bij het sociaal domein, decentralisatie, sociaal kernteam en transformatieagenda. Ik mag voor het verrassingseffect van vanavond zorgen, want u heeft de resultaten van het naamsbekendheidsonderzoek nog niet gezien. Dus dat is eigenlijk ook wel leuk, hè? Ik kan nog iets presenteren wat u nog niet weet. In 2014 zijn we gestart als pilot met 3 kernteams. 2015 doorontwikkeld naar de huidige 8 en inmiddels alweer een beetje aan het inkrimpen. Grote variatie. Wat we wel gedaan hebben is meteen gezorgd voor goede promotie van de kernteams. Dat was natuurlijk een van de aandachtspunten. Dat was het punt waar wij mensen heen hebben willen lokken of verleiden om naartoe te gaan. Dus we zijn meteen toen al begonnen met positioneren en promotie van de kernteams. Dat hebben wij vanuit de volgende strategie gedaan. Ik vind het toch belangrijk om dat eventjes onder de aandacht te brengen. Bovenaan staat, als je geen hulp nodig hebt, onthoud je überhaupt niet dat er kernteams zijn. Dat betekent dat we ons dus anders hebben gericht met de communicatie, namelijk op doorverwijzers. Daar komen de mensen terecht die hulp nodig hebben. Dus wij vinden het heel erg belangrijk dat zij de goede doorverwijzing doen. Wat wilden we bereiken in 2015? Nou, eerst dat de doorverwijzers goed wisten waar de kernteams voor waren, waar ze die konden vinden, hoe ze mensen konden doorverwijzen en waarvoor ze mensen konden doorverwijzen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook wat meer campagnematig ingezet op promotie breed voor alle inwoners. Wetende dat dat natuurlijk niet bij iedereen zou blijven plakken. Nou, ik heb hier heel even een opsomming gemaakt van wat hebben we nou gedaan. Voor de doorverwijzers. Heel veel gebeurt natuurlijk achter de schermen en misschien minder zichtbaar voor u. Dus ik denk nou toch leuk om even een lijstje te maken. Hij werd langer dan dat ik verwachtte, dus dat is dan leuk. Kunt u het allemaal lezen? Want anders ga ik het even voorlezen nog. Ja, hè? Nee, goed.
De zat?
Zat zorgadviesteams. Dit zijn de middelen voor de inwoners. Nou, u ziet, we hebben best veel gedaan. Ik hoorde net een bedrag van 8000 euro. Nou, moet u zien wat we daarvoor allemaal doen. Nee, ik ook niet. Maar wat ik wel daarbij wil opwerken, we hebben vooral ingezet op 1-op-1 communicatie. Dus dat betekent dat we met name in de personele inzet veel kosten, tijd hebben ingestoken en minder in middelen. Dus daarom geloof ik misschien aan de andere kant ook wel dat we, nou misschien is 8000 niet genoeg geweest, maar ik denk niet dat we er heel veel bovenuit zijn gekomen. Nou ja, ook deze te lezen voor iedereen. Na een jaar dachten we toch, eigenlijk 2 jaar stiekem, van hoe bekend zijn nou inmiddels de kernteams? Wat ik in de discussies hier vooral meekreeg, is dat u zich met name afvroeg van in hoeverre kennen inwoners ons kernteam. Hè? Komen ze op de goede plek terecht? Een paar studenten van de HAN hebben we gevraagd om onder inwoners een onderzoek te doen. Zij zijn met deze hoofdvraag aan de slag gegaan. In hoeverre zijn de sociale kernteams bekend bij de inwoners? Met deze subvragen. Nou, we komen ze dus dadelijk nog wel tegen in de resultaten van het onderzoek. Ze hebben 386 deelnemers huis aan huis geënquêteerd. Dat was een heel karwei. Ze zijn ook bij heel veel mensen binnengevraagd. Wat we terugkregen was dat ze het zo bijzonder vonden dat mensen tijd voor ze wilden maken, ruimte. Ze hebben ook heel veel persoonlijke verhalen gedeeld. Sommige mensen waren heel blij dat ze iemand binnen hadden. Hè, dus even koffie gedronken. Dus ze hebben soms ook af moeten kappen. Wat bijzonder was dat de mannen binnen werden uitgenodigd en het enige meisje in de groep constant voor de deur moest blijven staan. Ook heel bijzonder. Je ziet hier gemiddelde leeftijd 53. Ze hebben meer vrouwen weten te interviewen dan mannen, maar wel een gemiddeld denk ik ongeveer. De algemene bekendheid wat ze hebben gedaan is ongeholpen kennis. Dus ze hebben gevraagd naar welke vormen van zorg kent u in de gemeente Overbetuwe. Daarop wist 9% de kernteams te noemen. Oeh, Matthijs.
Andere kant op.
Oh nee.
Ja, hij deed het weer.
Ja, dus spontaan werden de sociale kernteams door 9% genoemd. Toen sociale kernteams kort werden geïntroduceerd, toen wist 34% ze wel te herkennen. Dus dat is toch een derde in ieder geval geholpen namens bekendheid. Ik denk dat menig bedrijf zich in de handen knijpt als die binnen een jaar een derde naamsbekendheid heeft. Voor €8.000 slechts. Nou, hier hebben ze wat dingen uitgelegd. Vrouwen kennen het kernteam vaker dan mannen. En met name de rol als bemiddelaar wordt herkend. Verderop in het onderzoek zie je ook dat mensen moeilijk weten te benoemen waar het kernteam nu precies voor is. Dat is denk ik ook precies het lastige eraan. Bij de start hebben we met alle kernteamleden vastgesteld dat doordat de samenstelling heel breed is, doordat de dienstverlening heel breed is en daardoor ook best vaag, want wat is dan ondersteunen, dat het heel erg moeilijk wordt om heel duidelijk uit te leggen van wat doet zo'n kernteam nou precies. Wat we toen hebben gedaan is met name een filmpje bijvoorbeeld gemaakt en heel veel casussen genoemd, hè, voorbeelden gebruikt. Dat is een beetje de invulling die we daaraan hebben geprobeerd te geven. Maar daarmee ben je dus nooit volledig. En kun je alleen vaak in een één-op-één gesprek wat beter uitleggen door ook het noemen van voorbeelden wat je precies bedoelt.
Op het gevaar af dat het direct met dat ding niet goed gaat. ik heb nog even mijn bril erbij opgedaan, maar rechtsonder kon ik niet meer leven wat nou de taken van het kernteam waren.
Oh, ja.
Durf je
weer
terug?
Ja, ik durf wel terug. Hier staat, bemiddelaar. Dus de een derde herkende de rol als bemiddelaar. Directe hulp bieden werd door 14%. Oh, ik zit er weer aan, sorry. Ja. 6% denkt dat kernteams zorgplannen maken. En 50% zegt eigenlijk, geen idee, ik ken het kernteam niet. Dus dat was die... Nou kan ik weer hier drukken. Nou, dit is denk ik wel een mooie uitkomst die ook aansluit op de andere onderzoeken die zijn gedaan. toch wel gewoon een goed beeld en een positief gevoel bij het feit dat er sociale kernteams in de gemeente Over Betuwe zijn. Staat van zeer positief, redelijk positief tot neutraal. Dan hebben we eigenlijk, moet ik heel snel bij elkaar optellen, maar dan hebben we eigenlijk bijna de schil al helemaal rond. Dus er zijn eigenlijk maar 21 respondenten van het totaal wat negatief erover was. Dus dat is denk ik een mooie score als je kijkt naar 386 mensen in totaal. Hoe kennen mensen de kernteams? Vond ik zelf een leuke uitkomst. Toch heel veel mond-op-mond reclame. Dus mensen die zijn geholpen. Ook Over Betuwe Verbindt kwam eruit als informatiebron. Die zit niet in een begroting van 8000 euro. Dus vandaar dat, dat we die wel doorzetten. Maar die wordt dus gelukkig ook goed gelezen. Hier staat social media, website, advertentie of artikelen in de krant. Over Betuwe Verbindt, 50%. 33% folders. De locatie, dus de borden op de stoep worden gezien. 54% mond-op-mond reclame. Anders, nou is verder ingevuld. En 3% zegt van ik ben niet bekend. Nou, hier, we hebben ook nog heel even in beeld gebracht over Betuwe Verbindt. Kost best veel tijd. En daar zijn we natuurlijk altijd kritisch op van wordt die überhaupt gelezen. Zo ja, wordt die ook voor de promotie van de sociale kernteams goed ingezet. Naar aanleiding hiervan hadden wij zoiets van, nou, dat is, loont de moeite om in ieder geval dit jaar nog mee door te gaan. Ongeveer 65% leest het soms regelmatig of vaak. Nou ja, dat is voor ons in ieder geval aanleiding genoeg om Over Betuwe Verbindt door te zetten. Ook omdat het breder is gericht op de totale participatie. En zou u gebruik maken van het sociaal kernteam? Ja, zegt 47%. Nee, zegt 53%. Ik heb geen problemen. Dat was het meest gehoorde antwoord. Dus dat sluit aan van als ik geen hulp nodig heb, dan is de behoefte er ook niet. Nou ja, denk mooie resultaten. Mooie thermometer erin gestopt. Wat we met name willen doen is denk ik doorzetten strategie zoals we hem hebben. Met name blijven richten op de doorverwijzers. Kernteams zelf zijn daar ook heel erg actief in, ook in samenwerking met de loket. Bezoek van de huisartsen regelmatig door zowel de kernteams als het loket. Sluiten meer aan bij de activiteiten die er al zijn in de dorpen en de wijken. Je kunt natuurlijk prima jezelf een keertje uitnodigen bij de biljartclub of bij het jongerenhonk om kort wat te vertellen over de kernteams. Nou, misschien heeft u al wel de avondvierdaagse meegelopen in Herveld Anders en heeft u enthousiaste kernteamleden met de folder op u af zien stappen. Ze zijn ook aanwezig bij activiteiten en bij evenementen. Je ziet ze soms ook op de markt hier in Elst. Ik denk dat je John binnenkort weer een keertje tegenkomt, of niet? Hè? Met het mooie hesje. Ja. Dus zichtbaarheid werken ze zelf ook heel hard aan. Nou ja, goed, de mond-op-mond reclame die toch zijn werk doet, lange adem, die gaat als een olievlek verder. Over Betuwe Verbindt gaan we mee door. We blijven de casussen inzetten om de dienstverlening duidelijk te maken. En wat we duidelijk terugkregen uit het onderzoek was dat mensen nog niet zozeer doorhadden dat kernteams ook heel veel inzet van vrijwilligers vraagt. Dus dat ook vrijwilligers zich kunnen melden bij het kernteam. Op het moment dat je hulp wilt bieden aan een ander. Volgens mij hebben de studenten zelfs wat vrijwilligers geworven tijdens hun koffiebezoekjes. Dus dat was mooi meegenomen. Volgens mij was dat het einde. Zijn er nog vragen?
Vragen staat er zo mooi op.
Ik heb er eentje. En dat gaat over die huisartsen. Ik las in het stuk, ergens dus los van wat je eraan doet. Maar ik las een stuk dat nog een lastig verhaal is, het contact met de huisartsen. Als dat zo is, is het goed om dat vooral te doen, denk ik. Dus prima. Maar het is toch ook wel een beetje zorgelijk, want volgens mij zijn de huisartsen, dan komen we op inhoud en niet op communicatie. Huisartsen hebben ook een soort van doorzettingsmacht. En op het moment dat die zeg maar niet met ons in contact zijn, niet met ons de samenwerking zoeken, daar kom ik in het deel nog op terug, dan hebben we wel een klein probleem. Of althans, een uitdaging heet dat tegenwoordig, ja.
Mag ik, voorzitter?
Vanzelfsprekend, ja.
Daarom zijn we in januari ook begonnen met de pilot jeugdzorg met huisartsen erbij. Dat huisartsen snel naar deze pilot, een pool van psychologenpraktijken, kunnen doorverwijzen en niet meer rechtstreeks naar hulpinstanties toe gaan. En deze pilot, daar waren ook huisartsen bij aanwezig, gelukkig. En er werd meteen rondgetwitterd van wat een mooi initiatief van de gemeente over Betuwe. Deze pilot die volgen we. Er is in de gemeente Wageningen een gelijke pilot die gebruik maakt van een praktijkondersteuner huisartsen. Die vergelijken we met elkaar. Dat is een deel van de benchmark waar u me in een van de raadsvergaderingen om gevraagd heeft. Dus we hebben een aantal van die pilots die we naast elkaar zetten om te kijken wat de beste manier is om deze zorg op deze manier goed te kunnen begeleiden.
Mag ik daar nog wat op aanvullen, wethouder? Want ik weet dat we in het voortraject, in de voorbereiding op de decentralisaties, heel erg intensief hebben samengewerkt, juist met de huisartsen ook, tijdens alle symposia bijvoorbeeld die we hebben gehad. Die waren heel erg betrokken, juist als partner. Ook speciale avonden met hun gehad om te kijken van hoe zorgen we dat we elkaar vinden. En ik heb begrepen dat we juist omdat we al op bezoek zijn gegaan, meteen vanaf de start vorig jaar, al hele goede connecties hebben. Ook sommige kernteams die zitten nog apart bij hun af en toe bij de huisarts in het dorp zelf aan tafel. Dus ik begrijp vanuit de regio dat wij best al een heel goede ingang bij huisartsen hebben, soms beter dan in andere gemeenten.
Oké, dank u wel. Zijn er nog andere vragen over dit deel? Anders wil ik voorstellen dat we doorgaan naar het laatste onderdeel. Laten we dat dan doen. En dat is monitoring sociaal domein.
Voorzitter, als ik heel kort even mag, want we hebben nog maar heel kort de tijd. De vierde monitor sociale domeinen dit jaar. Daar zijn we best trots op de reportage, omdat we hem zo kunnen aanbieden. We zijn begonnen met een dashboardje in het begin, waar ik een auto waar ik niet graag in had gezeten, maar het was toch wel zo. Vervolgens zien we het zicht eigenlijk steeds opklaren, totdat we nu in de onderste auto zitten met toch een redelijk beeld. Het is nog niet helemaal klaar, er zijn ook nog steeds wel wat vragen over, maar we hebben toch wel een duidelijk zicht en inzicht over wat er dit jaar gebeurd is. De volgende plaatje gaat over de bloei. Oh, dat is er nog eentje verder, denk ik. Dat geeft niks. Dat vinden we ook een mooi beeld om weer eens even te kijken. Zeker als je in de Betuwe zit, dat we vervolgens gaan kijken hoe we alles mooi in bloei kunnen krijgen. Dit jaar gaan we weer vier kwartaalmonitors voor u maken. Alleen wil ik voorstellen om het op een iets andere manier te communiceren. We hebben nu vier keer hier een voorronde over gehad. We gaan hem denk ik nu schriftelijk aan u toe doen komen. Als ik reden zie van, nou ik zou wil eigenlijk toch, er is toch iets raars, ik wil daar met u over in gesprek. Dan wil ik hem aanmelden voor een voorronde. Als u uiteraard in de informatie iets ziet van, hé, dat geeft mij aanleiding om er eens eventjes over te praten, kan dat ook altijd. Maar om in het voren al, ja, onze tijd daarin, u ziet vanavond ook hoeveel tijd we nodig hebben met elkaar. Misschien spaarzaam met de tijd omgaan, alleen als we het nodig vinden. Dus ik hoop dat u daar, en uiteraard aan het eind van het jaar, dan doen we het sowieso weer. Dus ik hoop dat u daarmee mee kunt instemmen.
Goed, met de afronding van het vierde kwartaal hebben we inzicht gekregen in het hele jaar 2015. En wat leren die cijfers ons nu? We zien als eerste dat wij een enorme informatiesprong hebben gemaakt met de situatie in 2014. In 2014 hebben we de begroting opgesteld voor 2015. De cijfers die we nu ook weer laten zien. Begroting en realisatie. Destijds hadden we weinig inzicht. Dus moesten op basis van kengetallen en op informatieverwachtingen schattingen gaan maken over de zorgvraag die in 2015 bij ons af zou komen. We zijn inmiddels een jaar verder. Dus we hebben ook gezien hoeveel zorgvraag er is geweest. Welke kosten daarbij horen. Maar weten we nou precies waar we staan? Dat is nog een lastige vraag. En dat heeft te maken omdat we nu eigenlijk voor het eerst de cijfers in beeld hebben. We hebben een nulsituatie vastgelegd over 2015. Maar of we het nou goed doen, of dat een hoge vraag is of een lage zorgvraag in de gemeente over Betuwe, dat kunnen we pas de komende jaren in beeld gaan brengen als wij de vanuit de nulsituatie verder gaan monitoren. Wat we wel in beeld kunnen brengen is dat, ondanks de enorme transitie die we door hebben gemaakt, dat de klanttevredenheid gelijk is gebleven. Niet alleen de klanttevredenheid, maar ook de klachten zijn gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar en ook de bezwaren. Dat vond ik wel bijzonder om te zien. Dat zijn we het ingetrokken. Ik ook, akkoord. Akkoord. En als laatste, maar niet minste, zijn de financiële en sociaal domein, dus de uitvoering van, zijn budgetneutraal uitgevoerd. En om daar iets nader op in te zoomen, heb ik deze tabel opgenomen. En met zo'n mooi scherm denk ik dat ik dat wel kan doen en dat het achterin ook nog te lezen is. Misschien de cijfertjes niet, maar er zitten kleurtjes bij. Die kleuren die staan voor de verschillende onderdelen van deze begroting. Om te beginnen bij de blauwe kleur, daar ga ik in op de baten. Dit is overigens een tabel die ook in de monitor staat, tabel 4.1. Als we kijken naar de baten, het grootste gedeelte bestaat uit de rijksuitkeringen. Die zijn iets lager geworden, heb ik vorige keer ook al aangegeven. Dat heeft te maken met een herverdeling van de budgetten. Waar we dit jaar in 2015 iets lager zijn uitgekomen, de komende jaren zullen we wat hoger worden. We zien dat de inkomsten, met name rondom de eigen bijdrage, wat lager is geworden, omdat daar ook wat minder zorg is verleend. En die laatste, onderste, dat zijn de incidentele baten. Het is wel interessant, voor ik ook aangegeven dat wij een overschot uit de jaarrekening hier hebben opgevoerd, specifiek voor WMO. Maar daarnaast hadden we ook nog een aantal invoeringsbudgetjes, potjes uit 2013 en 2014 die we in hebben gezet voor 2015. Dus die komen allemaal aan de baatkant erbij. Als we het verschil gaan kijken tussen de begroting en de realisatie, zien we dat we daar een negatief resultaat hebben in baten van ruim 3 ton. Kijken naar het groene gedeelte, dan zien we daar de lasten weergegeven voor de drie domeinen. De participatie laat een beeld zien dat het redelijk overeenkomt met de realisatie van de begroting. Daar moet ik wel bij zeggen dat het tekort die in 2015 met Prezik Haaf zich hebben voorgedaan, dat die niet in dit budget of deze begroting zit opgenomen. Het komt apart van de jaarrekening. Nou, kom je op terug. Dan zien we WMO en jeugdzorg, dat daar nogal grote afwijkingen zijn. Het heeft te maken met waar ik in het begin over had, dat we in 2014 een begroting opgesteld, dat we niet precies goed wisten hoe die zorgvraag zou gaan verlopen. Als ik toespits op de WMO, zien we daar een verschil tussen een begroting en een realisatie van ruim 3 miljoen. Dat heeft te maken met de oude WMO, waar we natuurlijk al langer bezig zijn, daar hebben we een beleid op om daar bezuiniging toe te voeren. Denk aan de hulp bij huishouding. We zien bij de regionaal ingekochte zorg dat daar minder vraag op is gekomen. En ook zien we bij de PGB dat daar ook minder uitgaven zijn geweest. En die bij elkaar opgeteld, plus het overschot uit de jaarrekening, wat hier ook bij op is gekomen, komen we op een dag van verschil uit van die 3 miljoen. De jeugdzorg laat een negatief saldo zien. Als je kijkt van tussen de begroting en de realisatie van ruim 1 miljoen. En dat vloeit voor het feit wat we ook al afgelopen jaar hebben aangegeven. Dat wij zien dat er veel meer vragen rondom de jeugdzorg bij ons terechtkomen. Veel meer dan gedacht. Ook zwaardere gevallen. En als we iets toespitsen waar die vraag te vooral zit, want zowel regionaal, bovenregionaal als landelijk scoren hoog, ondanks dat de PGB jeugd weer dat daar niet zoveel is uitgegeven, is met name bovenregionale zorg die daar enorm uitspringt, dat daar veel zorg naartoe is gegaan. Dan heb ik nog een vierde categorie, en dat is de categorie waar niet goed is onderschrijven of het nou een WMO of jeugdzorg is. Denk aan het loket, daar wordt van beide kanten wat geven. Denk aan algemene voorzieningen. Het innovatiebudget heb ik opgenomen. Nou, dat laat ook een verschil zien van een kleine 2 ton. Dat heeft te maken met de uitbreiding van het loket. Ik heb over geïnformeerd dat wij zagen dat er meer zorg voor kwam en dat wij ons loket ook daar moesten aanpassen. En daar hebben we op geanticipeerd. Als we kijken naar de totale lasten, dan zien we daar een verschil van 2 miljoen. Afwijking ten opzichte van de begroting, wat we gerealiseerd hebben. En dat brengt op een eindsaldo vergelijking begroting realisatie van 1,6 miljoen. En als we sec kijken naar de realisatie minus de baten die gerealiseerd hebben, minus de lasten die we gerealiseerd hebben, dan is het ruim 2 ton afgerond. In de monitor heb ik opgenomen dat dit de cijfers zijn op begin februari dit jaar. En dat geef ik nu nog even aan, dat met name hier hebben wij die bedragen die hebben vastgesteld op basis van de facturen die we binnengekregen. Op dat moment hadden we nog niet alle facturen binnen. Wat we hebben gedaan is gekeken van hoeveel facturen zijn er binnen en welke de zorgaanbieders hebben ook moeten aangeven welke facturen ze nog zouden gaan opsturen. Ze hebben omzetprognoses weergegeven door het hele jaar heen. Plus we hebben in ons eigen systeem ook zicht op hoeveel facturen. Sommige aanbieders die zitten redelijk gelijk met hun facturen, ze kunnen doorrekenen. Op basis van die gegevens zijn wij, en hebben we voorzichtige schatting gemaakt, zijn wij tot deze bedragen gekomen. Daar zit dus een schatting in. Waar we op dit moment staan is dat wij nu verantwoordingen binnenkrijgen van de zorgaanbieders, waarmee we een check kunnen uitvoeren of de bedragen die daar, die zijn dus eigen boekhoudingen bestaan die gecontroleerd zijn door de accountant of die hetzelfde zijn als de facturen die we hebben binnengekregen. Dat is één. Het loopt nog, door. We zullen nog tot eind maart nog verantwoordingen binnenkrijgen. En van de Sociale Verzekeringsbank. Dat is niet een kleine, want die verzorgt de PGB. Die zullen voor rond 1 juli pas een verantwoording aanleveren. Daarnaast voeren wij ook controles uit op basis van de woonplaatsbeginsel. Een vrij technisch gebeuren, maar in de jeugdzorg. Ik moet eerst uitleggen dat we in de decentralisatie hebben gezegd van onze inwoners die in de gemeente zitten, die zorg die daarvoor, die hoort bij die gemeente waar je woont. Dat is vrij eenvoudig. Het wordt wat ingewikkelder op het moment dat je te maken hebt met jeugdzorg, waarbij de ouders in 2 verschillende gemeenten wonen, waarbij die gescheiden zijn en waarbij wat gedoe is rondom de voogdij. Het kan zijn dat je helemaal bij de rechtbank moet zijn om daar informatie te vragen. En dat zijn trajecten die vrij lang duren om daar duidelijkheid over te krijgen. En het kan ook eens gaan om grote bedragen voor jeugdzorg. Met andere woorden, ik denk dat wij een redelijk goede inschatting kunnen maken van de kosten. Ze kunnen nog veranderen. En het kan zijn dat ze hoog worden, maar het kan ook zijn dat ze laag worden. En dan duid ik dat op de waar ik net over had, de woonplaatsbeginsel, dat er wij zorg hebben opgenomen in deze begroting, of in de realisatie die uiteindelijk bij een andere gemeente terecht gaat komen.
Mag ik over dat plaatje vraag stellen?
Ja.
We hebben ons al eerder uitgesproken over L1, de kosten rondom die participatie, dat daar het SW-bedrijf niet in is opgenomen, ook niet in de monitor. In de monitor wordt alleen gesproken over dat de uitkeringsbestanden stabiel blijven. Maar het hele SW-gebeuren is er eigenlijk buiten. En hier staat hij in ieder geval in het plaatje zijn de SW-kosten opgenomen. Maar wat nou weer bijzonder is, wat u aangeeft, is dat vervolgens de overschrijdingen die daar zijn niet in dit plaatje worden verdisconteerd. Dan heb ik het nare gevoel dat hier wat geschoven wordt met middelen en dat daar het inzicht niet beter van wordt.
Ik moet eerlijk zeggen, meneer Roelofs, dat ik u hier het antwoord op moet schuldig blijven. Dat is heel vervelend. Misschien dat.
Volgens mij zijn er afspraken gemaakt, ook met de raad, dat de overschotten voor 2015 niet ten laste zullen komen van dit budget om te voorkomen dat het niet ten koste gaat van zorg.
Ik heb het over de kosten van de L1, dat is de participatiekant. Hè. Er zijn een aantal takken van sport in het sociaal domein. Dit is er één van. En het onderscheid in de uitleg van de sociale monitor, daar wordt alleen maar gesproken over de vroege bijstandsuitkeringen. In dit plaatje wordt wel opgenomen het SW-gebeuren, maar vervolgens niet. Want je monitort een heel klein verschil. Ja. Maar dat is exclusief tekort het derde kwartaal, vierde kwartaal die nog gaan aankomen. En die ons waarschijnlijk zo'n 500.000 gaan kosten. Dus dat is toch wel even interessant om dat goed in beeld te houden. Het gaat niet over kleine bedragen. Zeker. Schriftelijke vragen krijgen we denk ik volgende week een antwoord op. Maar dat speelt nog wel.
We poetsen dat zeker niet onder het gras. Dat kan ik u wel verzekeren. We hebben dat ook wel in beeld. Maar het is echt een vraag die beter door onze wethouder Financiën behandeld kan worden dan door mij.
Krijgen we een toezegging dat we daar een antwoord op krijgen?
Ja, zeker. Ja.
Ik ga even verder met de laatste twee sheets. Er zijn nog twee aspecten die ik nog wil benoemen. Ook dat u als raad aangegeven dat u die belangrijk vindt. Het gaat over de mantelzorg en de stapeling eigen bijdrage. Kernwoord bij de mantelzorg is de kanteling. Voorheen was het aanbod gericht. Gaven wij mantelzorg complimenten. Daar willen we een draai geven, of willen we gaan kantelen. Door mantelzorger ook uit te nodigen bij de keukentafelgesprekken. Op het moment dat er een zorgvraag plaatsvindt om het geheel in beeld te brengen. Maar ook om met de mantelzorger zelf in gesprek te gaan. En daar een maatwerkaanpak bij te zoeken. Dat kan in sommige gevallen betekenen dat daar een PGB voor wordt afgegeven. In andere gevallen kan daar ook een geluksroute tegenover staan. Waarbij een mantelzorger een ondersteuning krijgt op een andere manier. Die bijdraagt aan het een welbevinden van de mantelzorger.
En het PGB moet zien als een soort mantelzorgcompliment dat we voorheen hadden. Ja. Gewoon een bedrag.
Ja.
Ja. Ja. Jij wil het verhelderen dan.
De stapeling eigen bijdrage, die zijn we gaan monitoren, die blijven we ook monitoren. Dat is een standaard onderwerp wat in de keukentafelgesprekken terugvindt. Het is namelijk een moeilijk onderwerp, omdat niet alleen de gemeente, maar ook andere aspecten daarin door meespelen. En wij hebben die informatie, als gemeente hebben we die niet zelf. Dus we zijn afhankelijk van wat onze inwoner aangeeft. We gaan wel actief daarin te werk om te horen van, levert dit probleem op en leidt dit tot problemen dat door de eigen bijdrage dat onze inwoner zorg niet gaan vragen. Dat willen we voorkomen. We hebben actief geïnformeerd rondom de collectieve kostenverzekering. Monitor zijn we teruggekomen om onze inwoners op te wijzen dat ze die daar gebruik van kunnen maken. En tegelijkertijd bieden we ook aan, met dat er wel problemen zijn, om met ons in gesprek te gaan over wat de mogelijkheden zijn. Rondom die stapeling van eigen bijdrage.
Gaat de gang, sorry. Ja.
Voorzitter, even een vraag. Aansluitend op de mantelzorg. In de rapportage zien we bij paragraaf 6.5, meen ik, zien we een textuele beschrijving van ongeveer uitgebreide wat hier samengevat is. Maar zijn er rondom mantelzorgers geen getallen bekend? Hoeveel jeugdigen, hoeveel kinderen? Hoeveel hebben er respijtzorg aangevraagd? Maar ik ben ook wel benieuwd naar mantelzorgers waarvan we ooit dachten in vorige voorrondes, die moeten we in de gaten houden, staan op omvallen, dergelijke dingen. Is daar wat meer van bekend dan alleen de tekst die we nu voor hebben?
Ja, daar is zeker wel wat van bekend. Zeker dat we met een nieuwe aanpak bezig zijn, die we natuurlijk ook scherp volgen. Maar ik heb die gegevens niet paraat. Maar daar is zeker, daar zijn we druk mee. Want het is een van de speerpunten waar we natuurlijk ook druk mee bezig zijn. Ja.
Kunnen we gaan afsluiten?
Ja, de laatste sheet. Als we terugkijken naar 2015 is het vooral een jaar geweest waar we bezig zijn geweest met kwantiteit. We wisten niet wat voor zorg we op ons afkregen. Het is iets meer geweest dan we dachten. Dus we hebben onze organisatie moeten aanpassen, et cetera. En we zagen bijvoorbeeld het loket in het laatste kwartaal dat wat meer stabiliseerde. Zodat wij ook nu voor 2016 meer kunnen gaan werken naar kwaliteit. En dat we daar een slag in kunnen gaan maken. Nou, die kwaliteit uitzicht in dat wij doorzetten in gekanteld werken. Dat we beter willen gaan sturen op de doorverwijzing van het loket en het sociaal kernteam naar algemene voorzieningen. En dat wij ook dit jaar gesprek aangaan met zorgaanbieders om grip te houden op hun kosten en op hun doorverwijzing. Om zodoende ook hun totaal, de totale kosten in beeld te houden. Dat is vooruitkijken 2016. Een onderdeel wat nog niet zo veel aan bod is gekomen, wat wel speelt, is dat er ook een landelijke monitor sociaal domein is. Die loopt achter bij wat u krijgt in onze monitor. Wij zijn veel sneller om informatie terug te geven. Hij is ook nog niet zo goed gevuld. Maar hij kan op een gegeven moment wel interessante informatie gaan opleveren. Op het moment dat die monitor goed gevuld is, willen we ook die informatie gaan ontsluiten via de monitor. En krijgt hij die informatie ook.
Als benchmark dan?
Als benchmark bijvoorbeeld. Ja.
Dank u wel. Ik kijk hier even de tafel rond. Zijn er nog punten... Vragen of andere dingen, meneer Van Binsbergen.
Korte vraag. Wij zagen net bij de lastenkant jeugdzorg, dat is een opvallende, dat hebben we al eerder geconstateerd. Is daar een nadere analyse van te maken? Waar die dan niet alleen regionaal of bovenregionaal, maar ook naar de inhoudelijke kant, wat we ons bij kunnen voorstellen, waar dan die uitgaven zo anders zijn dan verwacht of anders zijn dan bijvoorbeeld Lingewaard?
Daar gaan we ook een nadere analyse van maken. Het is wel lastig in hoeverre dat terug te koppelen is naar de raad, omdat je dan vrij snel op het niveau van een zorgaanbieder zit en dat bedrijfsgevoelige informatie is. Maar we gaan het uiteraard verder onderzoeken wat hier precies zit en hoe we er grip op kunnen krijgen.
Dank u wel. Andere vragen? Nee? Dan wil ik iedereen...
Ik heb nog een vraag.
Sorry. Gaat gewoon.
Ik ben nu benieuwd wat we verder met de informatie gaan doen. Ik bedoel, dit was weer een informatieronde. Er zou ook nog een keer een gelegenheid krijgen om een politieke avond te hebben. Dus een voorbereidend gesprek. Wanneer gaat dat plaatsvinden? En ik zou ook wel heel graag iets willen afspreken over hoe we de gekantelde manier van werken, hoe daar wat meer zicht op kunnen krijgen. Wat daar van activiteiten voor plaats kan vinden.
Woord aan de wethouder.
Ja, dank u wel. Ja, zeker. Ik wil graag ook een politieke voorronde met u over waar keuzes voorgelegd worden, over hoe we verder omgaan met name kernteams enzovoort. En wij hadden de gedachte om dat na de zomervakantie, zo snel mogelijk na de zomervakantie, daar een ronde van te maken. Had ik in mijn inleiding al eigenlijk mee willen nemen. En wat we natuurlijk ook willen is na 1 januari 2017 helemaal kijken of de kernteams dan opleveren wat wij vinden dat ze op moeten leveren voor onze gemeente.
Dank u wel.
Ik had nog de tweede vraag over de gekantelde...
Dan sluiten we daar de avond mee af, ja.
En hoe had u, we hebben al meer gezegd, als u die behoefte heeft, dan kunt u dat via het presidium uiteraard aankaarten.
Maar voorronde heeft ook alleen zin als we ergens besluiten over moeten nemen. Dan kunnen we een voorbereidende vergadering doen. Hartelijk dank iedereen voor zijn aanwezigheid. En dan sluit ik bij deze graag de vergadering.